Kanto 9, hoofdstuk 4. Ambarisha Maharaj aangevallen door Durvasa Muni. Sri Shuka zei: Nabhaga, de geleerde jongste zoon van Nabhaga, kreeg, toen hij terugkeerde van een celibatair bestaan, als zijn aandeel in het koninkrijk de zorg voor zijn vader toebedeeld, omdat zijn oudere broers in zijn afwezigheid het bezit onder elkaar al hadden verdeeld. O mijn broeders, zei hij, wat is het aandeel dat jullie voor mij gereserveerd hebben? We wijzen je onze vader toe als je aandeel, gaven ze ten antwoord. Hij zei toen tegen zijn vader, O vader, mijn oudere broers hebben me niet mijn aandeel gegeven. De vader gaf daarop ten antwoord, Mijn zoon, sla daar geen acht op. De zo uiterst intelligente afstammelingen van Angira brengen vandaag een offer, maar op iedere zesde dag dat ze dat doen, o geleerde zoon, zullen ze met hun baatzuchtige activiteit in illusie vervallen. Zoek ze daarom op en reciteer voor die grote zielen 2 Vedische hymnen met betrekking tot de God van het universum, Vaishvadeva, de Allerhoogste Heer. Als ze weer hun eigen weg vervolgen, zullen ze de wilde aan je overhandigen die ze van hun offer ontvingen. Hij deed wat zijn vader hem gezegd had, en ze gaven hem de opbrengst van de yajna voordat ze naar hun hemelse plaatsen terugkeerden. Toen hij zijn rijkdommen verzamelde, zei een persoon met een zwart uiterlijk, die uit het noorden was gekomen, tegen hem, Al die rijkdommen die van het offer over zijn gebleven, zijn van mij. Hij antwoordde, Ze zijn allemaal van mij, de wijzen hebben ze aan me overgedragen. De zwarte man zei, Laten we ons wat dit betreft wenden tot de zoon van Manu, uw vader, en het hem vragen. En zo informeerde hij bij zijn vader zoals was voorgesteld. Vader Nabhaga zei, Alles wat overblijft van het offeren wordt door de wijzen beschouwd als een aandeel voor Heer Shiva, zo hebben ze ooit besloten. Hij is de halfgod die het allemaal toekomt. Nabhaga bracht hem, Shiva, zijn eerbetuigingen en zei, Zoals mijn vader het zei, alles wat behoort tot het offerperk is uw eigendom, o Heer. O heiligheid, laat me voor u mijn hoofd buigen, ik bied u mijn verontschuldigingen aan. Heer Shiva zei, Alles wat uw vader zei is waar en wat u zegt is ook de waarheid. Laat mij, de kenner van de mantra's, u de spirituele kennis verlenen die bovenzinnelijk en eeuwig is. Neemt u alstublieft al de rijkdommen. Ik schenk u alles wat aan mij werd geofferd. En nadat hij dat had gezegd, verdween Rudra, de grote heer en bewaker van het Dharma. Een ieder die zich dit 's ochtends en 's avonds aandachtig herinnert, wordt een geleerde. Hij zal een kenner worden van de mantra's en de hoogste bestemming, en aldus een zelfverwerkelijkte ziel. Door Nabhaga kwam de meest hoogstaande en gevierde toegewijde Ambarisha ter wereld. Een vloek van een Brahmaan tegen hem faalde, die kon hem nooit raken. De koning zei, O Heer, ik zou graag over hem vernemen, die koning die zo intelligent was, dat de onoverkomelijke macht van een Brahmaanse maatregel geen vat op hem had. Sri Shuka zei, Nadat Ambarisha, de man van het grote geluk, op deze aarde bestaande uit de 7 continenten, een onbegrensde wilde had vergaard, was hij van mening dat alles wat door menig leider zo zelden wordt verkregen, is als de rijkdom die men zich voorstelt in een droom. Bij zinnen gekomen is het allemaal weer verdwenen. Het vormt de reden waarom een mens belandt in onwetendheid. Jegens Vasudeva, de allerhoogste persoonlijkheid, jegens de toegewijden, als ook jegens de heiligen, had hij de eerbied en toewijding bereikt in het bovenzinnelijke waarvan men dit ganse universum houdt voor iets dat zo onbeduidend is als een stuk steen. Hij verzekerde er zich van zijn geest te vestigen op de lotusvoeten van Krishna, zijn woorden te gebruiken voor de beschrijving van de kwaliteiten van de Heer van Vaikuntha, zijn handen te gebruiken voor zaken als het reinigen van de Heer zijn tempel, en zijn oren om te luisteren naar de bovenzinnelijke verhalen over de onfeilbare. Hij gebruikte zijn ogen om de beeltenissen, de tempels en de gebouwen van Mukunda te aanschouwen. Gebruikte zijn lichaam om in contact te staan met de lichamen van de toegewijden. Gebruikte zijn neus om de geur op te snuiven van de tulsiblaadjes op de lotusbloem die wordt gevormd door zijn voeten. En gebruikte zijn tong om van het voedsel te genieten dat aan hem werd geofferd. Door zijn benen te gebruiken om zich te bewegen naar de heilige plaatsen van de Heer, zijn hoofd te gebruiken om voorover te buigen voor de voeten van Rishikesha en zijn zinnen in te zetten om meer een dienaar te zijn van hem dan van de lustbevrediging, was hij als degenen die hun toevlucht zoeken in het gehecht zijn aan de Heer die wordt verheerlijkt in de geschriften. Aldus, in de naleving van zijn plichten altijd offers brengend voor de transcendentie, de oorspronkelijke genieter van het offer, de Allerhoogste Heer voor beide zinnen, beoefende hij al de verschillende vormen van toegewijde dienst en bestuurde hij, onder leiding van zijn trouw toegewijde geleerden, deze planeet Aarde. Met paardoffers, uitgevoerd door Brahmanen als Vashishta, Asita en Gautama, aanbad hij, daar waar de rivier de Sarasvati door de woestijngebieden stroomde, de Heer van het offer, de Allerhoogste Meester, met grote wilde en met al de voorgeschreven paraphernalia en vergoedingen. Tijdens de offerplechtigheden voor de beeltenissen kon men de tot in de puntjes geklede deelnemers aan de bijeenkomsten, de priesters en de overige functionarissen herkennen als de eeuwig waakzame halfgoden. Een hemels bestaan, zoals de halfgoden dat waarderen, was niet iets dat werd nagestreefd door zijn burgerij, die eraan gewend was te luisteren naar en te zingen over de heerlijkheden van Uttama Shloka, de Heer geprezen in de geschriften. Personen die eraan gewend zijn Mukunda in hun harten te hebben, verlangen zelden naar de perfecties van de groten, omdat dergelijke ambities ten koste gaan van het geluk te verkeren in je oorspronkelijke positie van dienstverlenen. Hij, de koning, die zowel van de bhakti-yoga was als van de verzaking, gaf met zijn authentieke dienst aan de Heer, die al zijn verlangens bevredigde, aldus het stap voor stap op zijn geest te richten op de tijdelijkheid van het hebben van een thuis, een echtgenote, kinderen, vrienden en verwanten, een goede olifant, een mooie wagen en fijne paarden en duurzame goederen als juwelen, sieraden, een mooi stel kleren en dergelijke en een nimmer lege schatkist. Tevreden over zijn zuivere toegewijde dienst, schonk de Heer hem zijn chakra, schijfwapen, die de toegewijden beschermt, maar degenen die tegen hem ingaan, angst inboezemt. Met de bedoeling Krishna te vereren samen met zijn evenzo geschikte koningin, nam de koning voor een heel jaar de gelofte van Dwadashi in acht, vasten op bepaalde maankalenderdagen. Aan het einde van die gelofte nam hij in de maand Kartika voor een drietal nachten een volledig vasten met één maaltijd overdag in acht en aanbad hij, na een bad in de rivier de Yamuna, Heer Krishna in Madhuvana. Hij aanbad de hoogst fortuinlijke Heer Keshava en ook de Brahmanen met een geest vol van liefde en toewijding, terwijl hij met al de paraphernalia voor het doen van puja, overeenkomstig de regels, de beeltenis baden en hulde in fraaie kleren en sieraden, geurige bloemenslingers en andere zaken van aanbidding. Nadat hij de Brahmanen, de geleerden die bij hem thuis waren gearriveerd, een zestigtal kroren fraai versierde, jonge en prachtige koeien had geschonken, waarvan de hoorns met goud en hoeven met zilver bedekt waren, die volle eiers hadden en kalveren aan hun zijde, voedde hij hen eerst rijkelijk met het meest hemelse kostelijke voedsel. Toen hij vervolgens met hun volle tevredenheid en hun instemming zelf zijn vasten beëindigde en op het punt stond de afsluitende ceremonie uit te voeren, werden ze opeens geconfronteerd met een onverwacht bezoek van de machtige wijze Durvasa. Hoewel hij onuitgenodigd kwam opdagen, betoonde de koning hem zijn respect door op te staan en hem een zitplaats aan te bieden en vroeg hij hem met alle eerbied ten voeten gevallen of hij misschien iets wilde eten. Hij ging graag op zijn verzoek in en begaf zich, om de noodzakelijke rituelen uit te voeren, naar de Yamuna om zich onder te dompelen in het zegenrijke water en te mediteren op het Allerhoogste Brahman. dat met een halve muhurta over voor het einde van het in acht genomen Dwadashi vasten, maakte dat de koning zich met de Brahmanen afvroeg wat nu het juiste idee van Dharma zou zijn voor de precaire situatie waarin hij was beland. Zowel het er niet in slagen de Brahmaanse wijze te respecteren is een overtreding, als het niet op het juiste tijdstip beëindigen van het Dwadashi vasten. Wat kan je nu het beste doen? Wat is nu in strijd met de religie en wat niet? Laat me daarom enkel water aanraken, zodat ik op de juiste manier mijn gelofte kan afronden, aangezien, beste geleerden, men zegt dat de daad van het drinken van water feitelijk zowel een vorm van eten is als van niet eten. De grote koning dronk water en wachtte toen, met zijn geest gericht op de onfeilbare, tot de Brahmaanse mysticus terugkwam, o beste van de Kurus. Toen Durvasa klaar was met zijn rituelen aan de oever van de Yamuna en terugkeerde, werd hij door de koning goed ontvangen, maar hij kwam er door zijn inzicht achter wat zich had voorgedaan. Trillend van woede richtte hij zich met een verwrongen gezicht, fronsend en ook hongerig, tot de overtreder die daar met gevouwen handen stond. Helaas heeft hij hier, deze liefde van de mensen, in zijn zotternij met de wilde, voor het oog van iedereen, gebroken met het dharma. Helemaal geen toegewijde van Vishnu, denkt hij dat hij de Heer zelf is. Onverwachts hier arriverend, werd ik door deze man hier uitgenodigd zijn gast te zijn, maar nu heeft hij voedselgenoten zonder het met mij te delen. Ik zal u meteen laten zien wat het gevolg daarvan is. Dat zeggend, trok hij rood van woede zich een bos haar uit zijn hoofd en schiep daaruit voor hem een demon die eruit zag als het vuur aan het einde der tijden. Toen de demon op hem afkwam, met een drietand laaiend van vuur in zijn hand en een tred die de aarde deed schudden, bewoog de koning die hem recht voor zich zag zich geen centimeter van zijn plaats. Zoals het ter bescherming van zijn toegewijden was voorbeschikt door de oorspronkelijke persoonlijkheid van de superziel, verbrandde de chakra die Ambarisha had gekregen als een vuur dat nijdige serpent van de opgeroepen duivel tot as. Zich realiserend dat zijn opzet had gefaald en dat de schijf achter hem aankwam, zocht Durvasa in grote angst verzet, overal waar hij maar kon gaan, een veilig heenkomen om zijn leven te redden. Toen de Muni zag dat de werpschijf, dat wagenwiel van de Heer, hem op de hielen zat, rende hij als een slang achtervolgd door een hoog oplaaiende ziedende bosbrand snel naar de berg Meru om daar een grot binnen te gaan. Maar in welke richting Durvasa ook wegvluchtte, de lucht in, op het aardoppervlak, in grotten, in zeeën of naar al de werelden en hun leiders tot aan de hemel toe, zag hij zich geplaatst voor de ondraaglijke Sudarshana Chakra. Zonder een beschermer zocht hij overal met de schrik om het hart naar iemand die hem bescherming kon bieden. Ten slotte benaderde hij Heer Brahma en bad: O mijn Heer, o zelfgeborene, bescherm me tegen dit onoverwinnelijke vuur. Heer Brahma zei: Aan het eind van mijn leven zal de Heer van de eindtijd Vishnu, het zelf van de tijd, als zijn spel en vermaak is afgelopen, met enkel een beweging van zijn wenkbrauwen dit universum vernietigen, met inbegrip van mijn hemelse verblijfplaats. Ik, Heer Shiva, Daksha, Bhrigu en de andere wijzen, als ook de heersers over de mensen, de levende wezens en de halfgoden, handelen allen naar zijn wilsbesluit en buigen gezamenlijk voor het heil van alle levende wezens ons hoofd in overgave aan het beginsel dat ons leven beheerst. Durvasa, die, verschroeid door Vishnu's chakra, werd afgewezen door Heer Brahma, zocht vervolgens zijn toevlucht bij degene die altijd op Kailasa verblijft, Heer Shiva. Sri Shankara zei: Mijn beste, wij hebben geen macht over de Allerhoogste, de transcendentie in eigen persoon, met wie ik, de andere levende wezens en zelfs Heer Brahma, ronddolen in de talloze universa die, samen met ons, mettertijd verschijnen en dan weer worden vernietigd. Ik, Sanat en de andere Kumara's, Narada, de grote ongeboren heer, Kapila, Vyasadeva, Devala, de grote wijze, Yamaraj, Asuri, de heilige, Marichi en andere meesters volmaakt in de kennis in navolging van hem, hebben de grenzen ontdekt van alles wat er te weten valt. Maar geen van ons is in staat om geheel zijn begoochelende energie Maya en dat wat er door overdekt wordt te doorgronden. Het wapen van de heerser van het universum, de chakra, is zelfs voor ons moeilijk om mee om te gaan. En daarom moet u uw toevlucht zoeken bij de Heer die u zeker zijn geluk en fortuin zal verlenen. Teleurgesteld ging Durvasa daarna naar het hemelverblijf van de Allerhoogste Heer, dat bekend staat als Vaikuntha, en waar hij als Srinivasa, de meester van het verblijf, samenleeft met de godin van het geluk. Verschroeid door het vuur van het onoverwinnelijke wapen, viel hij, trillend over zijn gehele lijf, neer aan zijn lotusvoeten en zei: O onfeilbare en onbegrensde, o verlangen van de heiligen, o meester, bescherm mij, deze grote overtreder, o weldoener van het ganse universum. Niet op de hoogte van uw ondergrondelijke vermogen heb ik een grote overtreding begaan aan de voeten van iemand die u dierbaar is, o heerlijkheid. Alsjeblieft, wees zo genadig alles te doen wat maar noodzakelijk is om een overtreding als deze ongedaan te maken, o Vidata, heer van de regulatie, met het uitspreken van wiens naam een persoon zelfs uit de hel kan worden bevrijd. De Allerhoogste Heer zei: Zo is het precies, o Brahmaan. Ik ga niet af op mijn eigen wil. Ik ben mijn bhakta's volledig toegewijd. Mijn hart wordt beheerst door toegewijden vrij van materiële verlangens. Zelfs de toegewijde van een toegewijde is mij dierbaar. Ik, hun uiteindelijke bestemming, voel zonder mijn zuivere toegewijde niets voor de gelukzalige essentie of de verhevenheid van mijn vormen van wilde. Hoe zou ik hen de rug kunnen toekeren die bij mij hun toevlucht zoeken en hun vrouw, kinderen, verwanten, hun leven, wilde en verheffing naar een hogere positie hebben opgegeven? Zoals een zachtaardige echtgenoot zich gedraagt naar de wens van een kuise en toegewijde vrouw, laat ik me beheersen door zuivere en gelijkgezinde toegewijden die, met hun harten stevig verankerd in mij, zich bezighouden met toegewijde dienst. Mij toegewijd talen ze niet naar de volkomenheid van de vier vormen van bevrijding die ze vanzelf bereiken door simpelweg van dienst te zijn. Waarom zouden ze zich overgeven aan andere zaken die met de tijd weer verloren gaan? Zuivere toegewijden bevinden zich altijd in mijn hart en ik in hun harten. Zij kennen niets buiten mij en ik koester niet de geringste belangstelling buiten hen. Laat me u zeggen hoe u uzelf in deze moet beschermen, o geleerde. Luister goed naar wat ik zeg. Met wat u hebt gedaan, hebt u uzelf geweld aangedaan. Verdoe nu niet langer uw tijd en begeef u terstond naar hem, Ambarisha, die de aanleiding vormde. Zoals u ziet, de macht ingezet tegen een toegewijde keert zich tegen degene die zich daar schuldig aan maakt. Boete en kennis brengen geschoolde zielen de grootste zegen. Maar in praktijk gebracht door een opstandig iemand, leiden ze tot het tegenovergestelde. O Brahmaan, ik wens u al het geluk van de wereld. Ga daarom naar de koning, de zoon van Nabaga, om die grote persoonlijkheid tevreden te stellen. Dan zal er vrede zijn.